zien.
Ik sloop mijn een object op mijn bureau.
Is het je Gunpla?
Nee, het is niet mijn Gunpla. Het is een soort geometrisch object, geomag.
Oh, zo'n ding. Ik hoor het ook meteen, het geluid erbij als het uit elkaar valt.
Het zijn allemaal, zeg maar, kogellagers en dan magnetische staafjes.
Ja.
En dan van die mooie, transparante plastic. Het is heel hypnotiserend.
Ja, ik ken ze. Nee, maar...
Nee, fuck, daar gaat er weer zo'n plaatje. Ach, goddammit. Sorry, wat wou je zeggen?
So, to become an Avenger, are there like trials or an interview?
Just don't do anything I would do. And definitely don't do anything I wouldn't do. There's a little gray area in there, and that's where you operate.
Oh.
All right.
That's not a hug, I'm just grabbing the door for you.
All right, kid. Good luck out there.
I'm feeling rough, I'm feeling rough.
Listen, I know school sucks.
Peter, you still with us?
Yeah.
I know you want to save the world, but... You're not ready yet.
You're the Spider-Man.
No, I'm not. I'm not. This is just a costume. This is...
You're on the ceiling!
Spoilerman, Spoilerman, kom maar op met die spoilers dan. Zo moest ik beginnen. Zo moest ik de podcast beginnen van jou. Hallo, welkom bij Geekers op je Speakers.
Dat zei ik helemaal niet. Die zei dat we de podcast zo moesten noemen, maar goed.
Oh ja, ik ging meteen aan de slag. Maar ja, ik ben Roderick Leeuwenhart en met mij vandaag is Kenny Rubenis.
Hallo.
Hi Kenny. En Gert-Jan die is op vakantie, die had het vorige keer al aangekondigd. Dat hij met zomerreces is. Ja. We weten het niet. Misschien is hij er volgende week. Misschien niet. Dat zien we dan wel weer. Of volgende keer. Maar Kenny en ik gaan het in ieder geval hebben over Spider-Man Homecoming. En zoals je van ons gewend bent, wordt dit een spoilercast. Dus wij gaan het ook over het einde van de film hebben. Wij gaan de twists bespreken. Dus als je de film nog niet hebt gezien en je wil hem nog zien, wat wij wel kunnen aanraden, dan... Zet de podcast uit, ren naar de bioscoop en als je terugkomt, klik dan weer op het mp3'tje of op Podomatic. En dan kun je weer verder luisteren. Nou ja, zoals ik al zei, Kenny en ik hebben hem net gezien, althans net een paar dagen geleden hebben wij hem in de bioscoop gecheckt. Ik mijd altijd een beetje de allereerste openingsweek, omdat ik bang ben dat het dan heel erg druk wordt in de bioscoop. Heb jij dat ook, Kenny?
Nou, niet specifiek. Meestal zit ik er wel in de eerste week. Maar het is bij mij altijd druk in de bioscoop. Dat is een beetje het nadeel van zo'n IMAX film. En dan maar één IMAX zaal in Rotterdam. Is dat iedereen dan naar die voorstelling wil. Dus dan is het in die zaal eigenlijk altijd druk.
Oh, dus jij hebt hem gekeken in IMAX. Was het ook een speciale IMAX film dan? Was hij met IMAX camera's gemaakt? Of hebben ze hem...
Nee, maar...
Mooi.
Dat zegt voor de meeste mensen dan weinig. Maar hij draait alleen in IMAX bij Pathé Schouwburgplein. Dus,
nou, sowieso mooi. De vorige keer...
Ja, het is wel een mooi scherp beeld. Alleen, ik was met een vriend van mij, Erik. Shout-out aan Erik, die deze podcast nooit luistert.
Hoi Erik, ga luisteren.
En die was aan het klagen na de film dat hij de letters van de ondertiteling niet scherp vond. En toen realiseerde ik me pas dat er mensen zijn die de ondertiteling lezen. Dus,
Ja. Ik merk dat ik ook altijd de ondertiteling lees, terwijl ik dat helemaal niet nodig heb. Maar het is zo'n aandachtstrekkend ding op het scherm, omdat het letters zijn die witte letters met een zwart randje, dat trekt gewoon aandacht. Het is het meest contrastrijke op het scherm, dus dat, ik kan daar niet naar kijken.
Ik doe altijd heel erg hard mijn best om het gewoon te negeren.
Ja, dat is waar. Ja. Maar leuk, IMAX. De vorige keer dat ik bij IMAX was, vond ik het geluid echt veel te hard staan. Dat was bij Spectre van James Bond. En toen was het echt...
Ja, het geluid staat er altijd wel heel erg hard. Maar ja, dat is omdat je van een pin drop naar de roar of een engine moet krijgen. Dus,
Ja, maar dan hoeft niet de hele film meteen de roar of een engine te zijn.
Nee, en ook die pin drop, dat is... Ik bedoel... Het is echt niet dat het een echte speld is die ergens in de zaal valt. Het is nog steeds een heel harde... Ping!
Oh god. Nou ja, in ieder geval, ik heb Spider-Man hier gezien in de Deventer VU. En dat was gewoon een heel klein, leuk zaaltje met 3D. En dat was prima zo. Prima zo. Want daar zijn we dus heen gegaan. Ik zal eventjes...
Oh, wat wel heel leuk was trouwens, was dat de standaard IMAX intro, die hadden ze ook voor Spider-Man.
Oh, dat is leuk. Van het schieten van een web naar het exploderen van de Rhino.
Nee, niet die, zeg maar het aftellen. Dus het 10, 9, 8. En dat begon met de 10, 9, 8 van IMAX. En dat ging toen over naar een Spider-Man vond. En schoten we webben voorbij en dat soort dingen.
Dat was wel heel leuk. Ja, dat is eigenlijk leuk gedaan.
Ja. Dus als je dat wil zien, moet je naar de IMAX versie.
Ja, dus als je dat wil zien, moet je naar de IMAX in Rotterdam. Of waarschijnlijk ook op andere plekken. Oké, Spider-Man Homecoming. De zoveelste Spider-Man film op een rij. De zoveelste reboot op een rij ook. Het grappige is, toen deze film werd aangekondigd, was mijn eerste reactie van... Oh god, weer een reboot van Spider-Man. Naast natuurlijk Tobey Maguire's stint van 3 films en daarna Andrew Garfield... Maar toen dacht ik van, ja, maar wacht eens even. Tobey Maguire is inmiddels al wel echt heel lang geleden. Dat was wanneer? 2003 of zo?
Ja, zoiets.
De eerste Spider-Man film met Maguire?
Ik durf nou mijn telefoon niet meer te pakken, omdat het interference zorgt. Maar ergens rond 2000.
Het zal begin 0 jaren zijn. En deze Spider-Man film gaat over, het zal je niet verbazen, Peter Parker. En ze hebben hem dit keer echt helemaal in het Marvel Cinematic Universe geplaatst. Dus het is een hele andere Spider-Man dan we gewend zijn. Hij is 14, dus echt nog een knulletje. Beginnende tiener, zeg maar. Of nou ja, beginnende tiener, gewoon een tiener. En het is ook een heel ander verhaal geworden. Het gaat helemaal niet meer om die, zeg maar, die Nonkel Ben boodschap. Van, hoe word ik Spider-Man? Ik word gebeten door een spin en dan raak ik mijn stiefoom... mijn voogd kwijt. En die leert me dan dat with great power comes great responsibility. Waar we het eigenlijk over hadden met Michael Minnebo in de podcast over Mijn Vriend Spider-Man. En in plaats daarvan is er een soort mentorverhaal dat Peter wordt gementord door Tony Stark, wat is opgezet in Captain America Civil War. En het draait hier echt over een soort... aan de ene kant is het een soort high school verhaal over overleven op high school en je eerste vriendinnetje. En tegelijkertijd is het ook een tof, verrassend oprecht en een true-to-form Spider-Man verhaal over... Ja, something is brewing in New York City. In dit geval The Vulture. En dat moeten we stoppen. Dat is heel erg leuk.
Ja.
Ja. Dus Kenny, wat vond jij van Spider-Man Homecoming?
Ik vond hem heel erg leuk. Ik weet niet of dat ik het beste Spider-Man film tot nu toe vind. Maar dat is gewoon omdat Spider-Man 2 stiekem gewoon heel erg goed was. Ja. Of niet eens stiekem. Dat is nog steeds een van de beste superheldenfilms ooit gemaakt. Maar ik vond alles leuk aan de film. Ik kan er geen negatieve dingen uithalen of zo.
Ja, maar daar heb je wel meteen ook een valstrik van de Marvel films te pakken. Want als je zegt, ik vond alles leuk, dat is soms ook juist het kritiekpunt dat ik heb op zeker de afgelopen 5 jaar aan Marvel films. Dat alles is heel erg leuk, maar niks blijft echt hangen. Het is allemaal ontzettend entertaining.
Ik vond de laatste 3-4 Marvel films eigenlijk helemaal niet zo super leuk of zo.
Nee.
Hoogtepunten, maar als films waren ze gewoon voornamelijk compleet forgettable.
En dan heb je het over Doctor Strange?
Doctor Strange, Civil War eigenlijk ook. Ant-Man had hele leuke momenten, maar was ook niet super super of zo.
Guardians of the Galaxy 2?
Vond ik in vergelijking met 1 eigenlijk een beetje een formulefilm worden. Van we moeten dit weer doen, dat weer doen. Guardians had een heel goed einde. Maar een hoop dingen tussenin vond ik daar een beetje suf eigenlijk.
Oké, ja. Nou ja, ik ben het er eigenlijk voor grotendeels mee eens. Maar dat weten jullie al. Ik heb een beetje Marvel fatigue af en toe. En dan desondanks word ik bij veel films die ik zie dan toch weer getroffen van... Oh, dit is leuk. Maar inderdaad, soms is het een beetje te veel op safe gespeeld. Maar dan is er Spider-Man Homecoming. En ik vond die net als jij ontzettend leuk. En ik vond hem heel verrassend. Ik had al een beetje gehoopt dat ze hier iets speciaals mee gingen doen. Want Spider-Man is toch eigenlijk wel het kroonjuweel van Marvel. Het is echt hun grote held. Dus ja, nou ze eindelijk die licentie weer terug hadden op enige manier van Sony. Dit was zeg maar een bal die ze niet mochten laten vallen.
Nee, je kan er niet aankomen met, zo, oké.
Nee, en aan de andere kant waren de, zeg maar, de lat lag heel laag na die afgrijzelijke twee vorige films van The Amazing Spider-Man. Dat waren echt gedrochten. Dus, maar zelfs met dat in het achterhoofd, ik vind dat ze het echt ontzettend goed hebben gedaan. Omdat ze, en nou gaan we meteen in spoiler territory. Oké, laten we het hebben over de Vulture. Laten we het hebben over de Shirk. Sowieso, die wordt gespeeld door Michael Keaton. Dan heb je meteen al een legende te pakken. Want het is gewoon Batman. En ja. Birdman. En Birdman. Maar ook Batman.
Ja, en Beetlejuice.
En ook nog eens Beetlejuice. Dat is niet te vergeten, Beetlejuice. En op zich hebben ze met de Vulture in het begin iets gedaan wat ze wel vaker doen in de Cinematic Universe. Namelijk, ze maken hem wat realistischer. In de tekenfilm is de Vulture een oude knar die als superschurk zeg maar de jeugd uit andere mensen zuigt en zo weer zelf jeugdig wordt. Dat vond ik vroeger altijd heel vet. Vond ik een vette kracht, of in ieder geval gimmick. En ik dacht, ik wist dus niks over Homecoming, dus ik dacht, zou het zo zijn? Zou het dat plot zijn? Gaat het over verjonging? Had jij ook die verwachting, Kenny, of helemaal niet?
Ik had niet de verwachting dat ze dat zouden gaan doen, maar ik miste het wel een beetje. Ik zat er stiekem toch een beetje op te wachten, omdat ik zo zat van, oh, dat vond ik eigenlijk vroeger altijd wel spannend. Maar ik vind het goed dat ze het niet gedaan hebben, want dat was ook helemaal onrealistisch geweest.
Ja, kijk, op zich is Michael Keaton daar ook echt vet oud genoeg voor, want hij heeft altijd al zo'n opgevreten kop. Heel karakteristiek. Maar dat hebben ze dus niet gedaan. En wat ze er eigenlijk van hebben gemaakt is, Adrian Toomes is in de strip best wel een beetje een zo rijke aristocratische gast. Maar in het begin van de film is de Vulture een construction worker die de opdracht heeft om de restanten van de nasleep van, zeg maar, de war van New York.
Niet zozeer alleen een construction worker. Hij heeft wel gewoon zijn eigen bedrijf. Hij heeft mensen aangenomen.
Ja, oké. Hij heeft zijn voorman.
Hij heeft een construction company.
Hij is een voorman, maar wel echt een hele typische blue-collar guy. Hij is echt praat ook met zo'n New York accent en hij gebruikt meteen geweld en zo. En dan wordt hij een beetje afgetroefd door government officials en dan wordt hij eigenlijk pissig. En eigenlijk als een soort van stick-it-to-the-man ding gaat hij dan met een paar van die gestolen alien artifacts wapens maken. En dat is eigenlijk zijn schurkenrol. Het is niet veel groter dan dat. Hij probeert de wereld niet te vernietigen. Hij wil gewoon voor zijn gezin zorgen, want gezin en familie is een groot thema hier. En dat doet hij door die wapens te maken en door te verkopen op de, zeg maar, de black market. En dat gaat een paar jaar goed. En in die tijd komt Spider-Man op en dan op een gegeven moment kruisen die paden. En als dat alles was geweest, dan was het een beetje een teleurstellende schurk geweest. En tot en met de eerste helft, of in de eerste helft, denk je nog van, nou, ik ben benieuwd of dit nog ergens heen gaat, of dit nog leuk wordt. Maar dan komt in de tweede helft de twist. Was jij net zo uit je stoel geblazen, Kenny, als ik, toen de twist kwam?
Nee, want ik was al gespoild.
Nee, serieus? Was jij gespoild? Niet door een trailer of door iemand?
Niet door een trailer. Door een wat was het? Volgens mij was het gerucht wat ging, of een vermoeden wat iemand had, een theorie die in een aflevering van Nerdist Nieuws voorbij kwam, die ik toen gekeken heb, en daardoor zat dat een beetje in mijn achterhoofd en had ik zoiets van, oh, het zou misschien wel die kant uit kunnen gaan.
Nee, wat jammer. Oké, dit is dus waarom je nooit naar geek podcasts moet luisteren. Set af. Nee, maar dit is echt, ja, het is heel kut, want ik bedoel, als je dit luistert, heb je het al, de film, gezien. Be warned, maar de grote twist is natuurlijk dat op een gegeven moment Peter heeft een vriendinnetje op school en daar zit hij een beetje mee te dansen. En op een gegeven moment is de grote homecoming ball en hij gaat haar naar het bal nemen en hij belt aan bij het huis. En wie doet daar open? Het is de Vulture, het is Toomes. En dan blijkt dat hij de vader is van dat vriendinnetje. En dat is, ja, ik zag dat totaal niet aankomen, want de hele film lang, ze hinten er ook nergens na. Dus het is ook echt bedoeld als de grote verrassing.
Ja, ze hebben daar natuurlijk ook een klein beetje vals mee gespeeld door het een donker meisje te laten zijn.
Precies.
die dan inderdaad een donkere moeder heeft en Michael Keaton als vader. Waardoor je het niet aan ziet komen, tenzij je gespoild bent door een andere podcast.
Ja, ik vond het zo even. Ik was samen met Douglas, was ik naar... Shout-out naar Douglas, die wel deze podcast luistert trouwens. Was ik naar de bios en... Wij zaten gewoon ons helemaal op te vreten op de stoel. Wij zaten echt van, what the fuck? Het was zo goed. Maar dat moment is, dat is echt een voorbeeld van hoe één scène een film naar een hoger plan kan tillen. Want tot die tijd is het gewoon zo van, oké, leuk, high school shenanigans met een schurk. En dan opeens komt dat samen op een manier die zo verschrikkelijk slim is. Want dan hebben ze dat extreme... intense gesprek in die auto, waarin, weet je, ze weten het van elkaar, dat van, oh, jij bent Spider-Man, oh, jij bent de Vulture, en dan het meisje mag het natuurlijk niet weten. En dan hebben ze zo'n gesprekje met elkaar, en thematisch valt op dat moment alles zo goed in elkaar, omdat natuurlijk is voor een 14-jarige de grootste superschurk is helemaal niet, zeg maar, iemand die de wereld komt vernietigen, het is de vader van jouw vriendinnetje. Dat is natuurlijk, dat klopt gewoon. En ja, ik vond het zo mooi. Ik vond het zo mooi. En op een gegeven moment, gewoon de symboliek van de film is ook best wel leuk en slim. Want op een gegeven moment, aan het eind, hebben ze dat gevecht op de airplane van Tony Stark. En die heeft van die speciale spiegelcamouflage cloaking technology. Maar die gaat helemaal haywire. En dan gaan Spider-Man en Vulture gaan op het dak van dat vliegtuig vechten. En dat vliegtuig begint helemaal te flippen. En dat ziet eruit als een discobal. Dus dat wordt dan eigenlijk gewoon de dans die zij doen op de homecoming bal.
Oké, zo heb ik er niet naar gekeken.
Maar... Ik vond het heel mooi. Het is gewoon een discobal wordt het dan. Maar dit maakt het echt wel toffer. En op dat moment... kijk, de Vulture is... Je hebt in die tijd... voor dat moment heb je eigenlijk altijd al door dat de Vulture niet een total bad guy is. Hij probeert gewoon te overleven en geld te verdienen voor zijn familie. En dat zet hij door. Van op een gegeven moment, hij is wel boos op Spider-Man natuurlijk. En hij probeert hem neer te schieten. En in true superhero fashion redt Spider-Man hem. En dan aan het eind blijkt ook dat hij het respect van de Vulture heeft, van Adrian heeft gekregen. Die hem dan niet verlinkt in de gevangenis.
Aan
de man die ik later opzocht. En dat bleek de Scorpion te zijn.
Ja, of nou ja, de Scorpion te worden.
Ja, ik had het niet begrepen in de film. Ik zat echt van, wie is dat? Wie is dit? Het zal vast iemand zijn. Ik kende hem alleen als Nacho uit Better Call Saul. Dus ik wist dat het een linker gast was. Maar ja. dat bleek de Scorpion te zijn. Waar ik ook weer verdomd blij mee was. Want ik zat me echt op te vreten voor het moment van... Ze gaan toch niet... weer, zeg maar, de Green Goblin introduceren. Want we hebben echt al 4 films met de Green Goblin gehad. En het laatste wat we nodig hebben is nog een film met de Green Goblin.
Ja, die kennen we nu wel, zeg maar. Maar ja, het is wel de ultieme Spider-Man bad guy natuurlijk. Maar...
Ja, maar je kunt niet de Joker in elke Batman film stoppen. Dan gaat het lolletje er heel erg af. En het lolletje is er al heel erg af. Dus ik ben super blij dat het... Kijk, ik ben niet per se een fan van de Scorpion of zo, hoor. Ik bedoel, ik vind hem altijd een beetje een lame-o. Uit de tekenfilm was hij een beetje lame. Maar ik weet zeker dat ze hier hem weer leuk kunnen maken, zeg maar.
Ja, ik bedoel, het was ook... De grote Spider-Man villains hebben ze in principe nu natuurlijk allemaal al gehad. Dus je komt nu een beetje bij de B-villains terecht.
Ja, maar dat is dus niet per se het geval.
Dat is niet erg.
Want nee, maar kennelijk in de strips, maar dat zouden we echt Gert-Jan of Michael even bij moeten halen. Maar kennelijk in de strips is de Scorpion best wel een grote schurk. En de Vulture was ook al een van de eerste.
Maar ze zijn geen Doc Ock of Green Goblin.
Nee.
Dat zijn ze allemaal net niet.
Wie ik nog heel erg mist is Mysterio.
Ja, en ik had ook eigenlijk verwacht dat ze eerder daar wat mee zouden doen dan met Scorpion. Maar...
Ja, ook omdat we net de Vulture, dan krijg je weer een animal-themed iemand met een prothese aan zijn billen. En dan, ja.
Yeah.
Maar goed, dat zal vast wel tof komen. Maar het hart van die film is gewoon... Die mentorrol en dan, weet je, vaders en het gevecht met vaders. En dat vond ik heel goed uitgewerkt. En het is een film... Ik weet niet, hoe vond jij hem een vergelijking met de Sam Raimi films. We slaan die van Andrew Garfield gewoon helemaal over. Die tellen niet.
Nou, ik vond de Sam Raimi films altijd heel erg goed. Weet je, het is niet dat ik dan zoiets heb van, oh, die vind ik nu slecht in vergelijking met deze film. Misschien Spider-Man 3, al heeft hij ook beste momenten. Kijk, emo Spider-Man is gewoon heel stom. Maar buiten dat om is Spider-Man 3 nog steeds best een vermakelijke film, vind ik. En 1 en 2 zijn gewoon heel erg goed. Homecoming is ook heel erg goed. En ik ben heel blij dat ze niet weer een soort... het is een beetje een origin story, maar niet echt.
Nou, je krijgt dat... niet... Ja, nee, juist niet.
Nou ja, ik bedoel, het is... Je ziet Spider-Man een beetje leren omgaan met zijn krachten. Niet zozeer de krachten die hij ineens heeft van... Oh, wauw, wat ben ik sterk. Het is, hij heeft een high-tech Spider-Man pak. Waar hij nog mee moet leren omgaan. Wat voor hele grappige situaties.
Eigenlijk de Iron Man montage is dat.
Ja. Dus je hebt zeg maar hetgene wat ik altijd leuk vind in origin films. Een beetje het uitvogelen. Hoe doe ik dit? Maar niet weer het hele verhaal van... Oh, Spider-Man, het is een zullige jongen. Hij wordt gebeten door een spin. Hij krijgt krachten. Dat kennen we allemaal al. En Uncle Ben hoeft ook niet nog een keer dood, weet je. Ik bedoel, iedereen weet dat inmiddels. Dus het is prima om zijn naam helemaal niet te noemen. En gewoon een beetje daarnaar te hinten door te zeggen... van ja, ik wil niet dat Aunt May zich zorgen om mij maakt. Want ze heeft al zoveel meegemaakt de afgelopen tijd.
Dat is echt dat is letterlijk de enige zin die erover gaat.
En je ziet dat May zich zorgen maakt om Peter als die niet thuis is of als die laat thuis komt of dat soort dingen. Maar Uncle Ben wordt nergens genoemd. En dat is prima, want dat weet je al.
Ja,
weet je,
ja,
dat hoef je niet nog een keer te vertellen. En wat Homecoming verder voor mij heel erg leuk maakt, is dat het toch ook inderdaad een beetje voelt als een John Hughes film. Weet je, de
high school
films als Ferris Bueller, waar er ook nog een leuke verwijzing naar zit. En daar hou ik gewoon heel erg van. Weet je, dat, ja. En dat hadden die Raimi Spider-Man films niet echt. Weet je, daar kom je eigenlijk bij Spider-Man terecht als die net van school afgaat.
Ja, dat is meer die klassieke Peter waar Michael Minnebo heel erg aan verknocht is. En dit is inderdaad een andere Peter, heel duidelijk.
Ja.
Ik vind dit... Ik ben het trouwens helemaal met je eens. En ik vind Spider-Man 3 is wel... Vind ik ook een beetje een guilty pleasure film, hoor. Want ik vind het best leuk en vermakelijk om te kijken. En ook als Tobey Maguire gekke dansjes gaat doen op de straat en zo. Dat is best geestig.
Het ding is ook, iedereen die heeft het altijd heel erg druk over die gekke dansjes die aan het doen is. Van, oh, dat is zo stom, dat is zo stom.
Is leuk.
Maar toen ik in de bioscoop zat, moest heel de zaal daarom lachen.
Ja, het is ook een heel super silly. Maar
ja.
Ja. Maar ik denk dat die Sam Raimi films vooral de beste Spider-Man films waren voor die tijd. Wat gekund had. En het zijn ook klassieke superhelden films. En Homecoming voelt aan als gewoon een moderne Spider-Man film voor deze tijd. Dus op zich op alle fronten net zo geslaagd. Maar gewoon for a different age. Ik bedoel, we zijn inmiddels bijna 15 jaar later. En dan moet je iets anders gaan doen. Dus het zou gek zijn als het inderdaad niet ging over Iron Man suits en dat soort dingen waar meer moderne tijd in zit. En thank God ook niet allemaal weer van die... Oh, ik moet bruiloften met Mary Jane en zo. Ik bedoel, al die thema's die hebben we al zo vaak gezien.
Ja, en ik vond het ook fijn dat de tieners in de film ook... echte tieners zijn die je op een high school verwacht. Weet je, dat het niet de echte Hollywood tieners zijn. Ik bedoel, dat groepje waar Peter dan van uitmaakt... waarmee ze naar Washington gaan om mee te doen aan zo'n... soort van trivia wedstrijd. Dat voelen aan als echte high school studenten.
Nou, hoe bedoel je? Wat is dan een Hollywood student? Wat doet die dan?
Ik bedoel, het is meer het uiterlijk van die studenten. Ze voelen aan als normale kinderen. Niet zozeer als ze van, oh, kijk eens wat een groep mooie mensen we bij elkaar gezet hebben.
Ja, nou ja, op zich vind ik ze wel... iets iconisch hebben, maar het is inderdaad op Flash Thompson na, die gewoon een onsterfelijke dik is.
Ja, maar ze hadden van, van zo'n iemand hadden ze kunnen zeggen, oké, dat is dus een onsterfelijke dik en daarom maken we hem ook een beetje een jock-achtig type die er eye candy voor de jonge meisjes is of zo. Dat, ja. En dat is hij niet. Het is ook, hallo.
Het is gewoon een indier.
Ja, nee, het is gewoon een vervelend joch, zoals je die op high school hebt.
De enige relatie in de film die ik eigenlijk niet voelde, was die met May.
Ik vond May ook... Ik snap wat ze een beetje gedaan hebben, weet je. Zo van, oh, het is een jongere aunt May en daar gaan we ook aandacht aan besteden. Maar ik bedoel, Marissa Tomei is nou ook weer niet zo'n enorme babe. Dat je zoiets hebt van, oh, iedereen moet inderdaad denken van, wauw. Aunt May, weet je, ik bedoel dat ze gratis toetjes krijgt en dat Tony Stark constant opmerkingen over de maakt. En ik vond het ook, ja, heel erg iets toevoegen aan het verhaal deed ze ook niet heel. Maar ja, je hebt Aunt May nodig, anders dan heb je niet Peter zijn opvoeder.
Ja, en anders heeft hij niks te verbergen. Maar het is ook duidelijk dat ze aan het eind van de film willen ze die situatie gewoon meteen gewoon, oké, klaar, we willen niet weer zo'n film maken waarin hij zich de hele tijd hoeft te verschuilen. Dus Aunt May weet het nou gewoon, klaar.
Nou, ik weet niet of dat ze het echt weet. Ik bedoel, ze riep ernaar dat ze hem in ieder geval ontdekt heeft.
Ja,
en,
maar bedoel,
hij gaat... film afgelopen en dan beginnen de Ramones de aftiteling en dan...
Hij gaat er niet onderuit komen door te zeggen, ja, dat is cosplay.
Nou, het ding is, dat zou nu zomaar kunnen in dit soort films.
Ja,
weet je, dat bestaat in die films. Dus...
Ja, dit is ik bedoel, als we Lego Death Stars hebben in de film, dan is cosplay ook een ding. For real.
Ja, weet je, dat kan prima in mijn ogen. Maar ik bedoel, ze zal het wel weten hoor, maar... Ja.
En voor de rest is het ook qua structuur. Wat ik merkte, wat Douglas en ik merkten in die bioscoop, dat het de film die undercut zichzelf voor comedy heel veel. Dus waar de Sam Raimi films elke scène vrij maximaal heroic willen doen. Is deze film vooral in de eerste helft is er heel veel wat dan heroic lijkt te gaan worden en dan valt hij of weet je wel dan is er iets anders grappigs of een cutaway gag en dat was op zich heel leuk en voelt heel modern aan, maar ik was ook blij dat er op zeker in de tweede helft een aantal momenten zaten waarin het dan wel echt legitimately heroisch wordt als hij die veerboot helpt en zo en,
ja.
het yay Spider-Man gevoel. Ja, en daardoor, door dat soort dingen en het feit dat, dat er heel veel, dat Spider-Man heeft natuurlijk heel veel aandacht ook voor de gewone mensen redden en ook de schurk aan het einde redt hij. Daardoor voelt dit voor mij nog veel meer aan als een superheldenfilm dan de andere Marvel films.
Ja, dat vind
ik ook.
Ja. Nou, het ding is natuurlijk ook gewoon, kijk, en ik weet dat het terroristen waren en dat soort dingen. Maar Tony Stark heeft er geen enkel probleem mee in de eerste Iron Man film, als die net Iron Man is, om te zeggen, oh nou, dan blaas ik gewoon mensen op. Dan schiet ik gewoon raketten op ze af en dan gaan ze dood. Dat vindt hij geen enkel probleem. Captain America, het is een oorlogsfilm, dus dat daar gewonden in vallen is op zich ook... En hij zit in het leger, dus dat daar dood bij komt kijken, oké. En Spider-Man die heeft gewoon zoiets van, ja nee, ik wil mensen helpen. Ik wil niet dat de mensen doodgaan. Ook de schurk hoeft van hem niet. Ik bedoel dus ook niet dat hij die dood wil. Vulture eigenlijk ook niet. Die heeft ook niet.
Nee.
Ik bedoel, die zegt op een gegeven moment heel stoer dat hij Spider-Man dood gaat maken. Maar hij doet het ook niet.
En ik vond het ronduit verfrissend dat hij aan het einde gewoon de bak in gaat. En dan van, ja, dat hoort er met een schurk te gebeuren. Die gaat gewoon naar de gevangenis.
Ja, die hoeft niet te sterven aan het einde. Dat is helemaal niet nodig.
En ik denk dat het daarom juist zo fijn is dat ze alles zo low-key hebben gedaan, weet je? Want het ergste wat de Vulture deed...
Nou is het natuurlijk wel zo dat ze nog heel graag een Sinister Six film willen maken, dus dan moet je hem weer terughalen.
Oh god, ja. Oké, dat zien we dan wel wat er mee gaat gebeuren. Maar ik vond dat gewoon verfrissend en leuk. Want zelfs met Captain America, die in principe ook heel righteous is, heel goed van binnen, heb je, als je zijn films bekijkt, heb je nooit echt het gevoel van, oh, dit heeft met echte mensen te maken. En dit komt binnen bij jou en mijn huiskamer. En hoewel wij allebei geen 14-jarige jongetjes meer zijn. 15 jaar. Oh, is hij 15 in de film?
Ja, dan maakte hij nog een punt van dat iemand hem 14 noemde en zei die, nee, ik ben 15.
Oh, oké. Okay. Ja, in ieder geval. Wij zijn dat niet meer, maar toch is dit wel de echte wereld? En ik kan me identificeren met iemand die naar school gaat en gewoon bij zijn favoriete broodjeszaak langs gaat en zo, weet je. En, dan, en er is ook die verafgoding van die Avengers. Want hij is gewoon een dikke fanboy. En dat maakt hem heel approachable. En dat maakt het ook heel fijn. Want het gaat niet over goddelijke mensen met gigantische supersonische krachten. Het gaat gewoon over normale... Zelfs de Vulture is een betrekkelijk normale dude die gewoon zegt van... Ja, hij is een beetje een Walter White. Hè? Hij werd door omstandigheden... Maakte die een paar nare beslissingen. Zo van, nou oké, dan word ik wel een crimineel. En dan komt hij er eigenlijk achter van... Ja, dat criminele leven, dat past wel een beetje bij mij. Maar het voelt alsnog niet echt heel erg aan alsof hij zo'n bad guy is of zo.
Nee, klopt. Ja, en wat je zegt over Peter die de hele tijd... Ik bedoel, graag bij die Avengers wil. Aan het einde van de film krijgt hij die kans. En dan krijgt hij een super vet Spider-Man pak.
Ja.
En dan heeft hij zelf ook door van... Nee, dit is niet wie ik ben. Ik ben de friendly neighborhood Spider-Man. Ik wil mensen helpen en niet zozeer de wereld redden. En dat zit heel mooi door die hele karakterontwikkeling.
Ik zat er nog over na te denken. Van meestal in welke superheldenfilm dan ook, ook die andere Spider-Man films, meestal aan het eind, dan zijn er hele hoge stakes van... Oh, mijn vriendinnetje is gekidnapt en die wordt nou ergens vanaf gegooid. Of de stad staat op het spel. En ik zat erover na te denken. En aan het eind van Homecoming zijn er hele lage stakes. Want het enige wat er op het spel staat, is dat een ongemand vliegtuig van Tony Stark, waar wat equipment in zit, beroofd gaat worden. En dan kun je zeggen van ja, dan enkele jaren down the line zullen daar gevaarlijke wapens van worden gemaakt. Oké, dit is een hele mooie set van die film. Want aan het eind van het autogesprek, dan zegt de Vulture tegen Spider-Man van oké, ik geef je een out. Weet je, laat me gewoon met rust. Ik red hiermee je leven. Don't do it. En op dat moment is er echt verleiding voor Peter Parker om te zeggen, ik ga me hiervan terugtrekken. Want er zijn geen stakes. Er staat niks op het spel. Niemand in zijn directe omgeving gaat, zeg maar, is in gevaar. Hij had zo makkelijk weg kunnen lopen. En toch doet hij het dan niet, gewoon omdat hij echt een held is.
En een indruk wil maken op Tony Stark.
Want alles in die film tot die tijd is er helemaal, heeft hem helemaal geleerd van... Ik vervreemd me juist van Tony Stark door dit te blijven doen. In die zin maakt hij een enorm offer door toch achter de Vulture aan te gaan. Vanuit een gevoel van, dit is het juiste. Ik moet die man stoppen. Ik kan het niet loslaten. Dat maakt het extra heroïsch.
Ja, dat is waar.
Ja. Maar dat vind ik mooi. En daardoor is er echt zo'n gevoel van, oké, dit is een hele, echt een superheldenfilm. Zo'n klassieke superheldenfilm. Dat is mooi. Met een hele vette cameo van Steve Rogers. Waar heel veel mensen om moesten lachen toen Captain America langskwam in die public service announcement video's.
Ja. Ben je blijven zitten tot aan de aftiteling?
Ja. Dus ook de allerlaatste was heel geestig. En ook weer een beetje zo'n throwback naar Ferris Bueller.
Ja.
Go home.
Ja, wat nu in de laatste jaren iets te vaak gedaan is, dus dat mogen ze van mij weer een beetje mee stoppen. Ik bedoel, want Deadpool had natuurlijk ook een Ferris Bueller stinger aan het einde. Maar het was wel gewoon heel geestig, heel grappig.
Ja, en die Ferris Bueller reference van dat Peter door de tuin loopt werd ook heel dik aangelegd, omdat er op een gegeven moment dan footage uit Ferris Bueller's Day Off.
Hij rent hard door de tuinen heen om achter iemand aan te gaan om ergens op tijd te zijn. Wat Ferris doet aan het einde van de film om op tijd thuis te zijn, zodat zijn ouders niet ontdekken dat hij weg is geweest die dag.
Ja.
En dan zitten er mensen in een tuin ook daadwerkelijk naar Ferris Bueller's Day Off te kijken die precies in die scène zitten.
Ja. Maar en volgens mij vlak daarna heb je dat moment dat hij dan die twee meisjes in die tent laat schrikken met diezelfde lijn van... Hey, how are you doing?
Dat is daarvoor, geloof ik.
Maar dat vond ik ook... Dat illustreert wel mooi het verschil. Want Ferris Bueller, die kan iedereen charmeren. Maar die meisjes, die waren gewoon helemaal doodsbang voor Spider-Man.
Ja, maar dat waren twee kleine meisjes die aan het kamperen waren in hun achtertuin. Dat is net een iets ander verhaal als...
True, true.
Zonder de meisjes bij Ferris.
Maar nee, ik was dus, wij waren dus eigenlijk allebei heel erg tevreden over Homecoming. Ik ga hem sowieso nog een keertje bekijken in de bios. Want ik heb net een VU-pas aangevraagd. Dus ik kan nu veel vaker naar de biosfeer.
Er komen nog heel veel andere goede films uit. Dus die ga ik allemaal eerst kijken. En ik moet eigenlijk Wonder Woman ook nog steeds zien.
Ja,
dus ik denk niet dat ik hem nog een keer ga zien. Maar...
Ja, precies.
Anders op Netflix.
Nee. Ja, ik ga hem zeker wel een keer. Want ik wil, al was het maar omdat ik er nu gratis heen kan. En ik vond hem echt wel de moeite waard. Ik wil sowieso de performance van Michael Keaton nog een keer zien. Want het is altijd een plezier om iemand te zien.
Ja.
Echt lekker. En ja, nu is de vraag inderdaad, hoe gaan ze het verder? Want ik vond het heel wijs en slim en fijn dat Peter niet bij de Avengers gaat aan het eind van de film. Want dat zou zijn hele concept ontzettend kapot maken, want dan komt hij juist ineens weer in die standaard Avengers politics terecht.
Nou ja, het ding is natuurlijk wel dat hij gewoon wel in de eerstvolgende Avengers film zit.
Dat is Infinity War?
Ja.
Ja. Ik ga ervan uit dat zijn eigen films betrekkelijk zijn eigen ding blijven en dat hij dan...
Dat wel, maar die komen pas weer na Infinity War.
Ja, dus, oké.
Dat steekt er misschien wel een beetje, is dat hij nu de keuze maakt, nee, ik doe niet mee met die Avengers, maar het eerstvolgende avontuur wat we met Spider-Man zien, is een Avengers film.
Ja, nou, dus we zullen zien of Homecoming een eenmalige, zeg maar, brilliant shot in the dark was, of dat ze dit vol weten te blijven te houden.
Nou ja, in principe, het is de bedoeling van Kevin Feige, ik weet niet hoe je zijn naam uitspreekt, om wat Iron Man was voor het begin van Phase 1, om de Spider-Man arc in de films het begin te laten zijn voor alles wat zich gaat plaatsvinden na de Infinity War. Nou ja, Phase 1 was alles tot aan Avengers. Phase 2 was tot aan Ant-Man eigenlijk. Dus Age of Ultron zat daar nog bij. En we zitten nu in Phase 3, die afgerond gaat worden met Infinity War.
Oké, ja. En dan is het einde voor Iron Man en Captain America en zeg maar die eerste garde van en Thor. Dat is dan allemaal einde, toch? Want ze willen...
In principe wel. Dan zijn al die contracten zijn op en al die acteurs zijn te duur.
En ook
dan mag Tom Holland de baas gaan spelen.
Ja, want ik zag, Robert Downey Jr. was in deze film, natuurlijk vanwege het contrast met Tom Holland als Peter Parker, was groot. Hij was oud, Downey Jr. Je ziet van, oké, ja, die man is inderdaad oud genoeg om inderdaad te zeggen van, nou, over een paar films kap ik ermee, anders dan wordt het een beetje embarrassing.
Plus, weet je, als alle... Avengers straks zo groot zijn en allemaal miljoenen willen om mee te spelen in zo'n film. Ja, als je dan een film als Infinity War hebt waar gewoon 10 mensen in meedoen die allemaal 15 miljoen op hun rekening bijgeschreven willen worden. Ja, dan wordt het een dure film. Dan heb je nog geen special effects of niks. Dan heb je alleen al 150 miljoen uitgegeven straks aan acteurs. Jezus. Dat wordt heel prijzig.
Ja, maar ja,
dus dan wordt het ook weer tijd voor nieuwe, onbekendere Avengers die je nog kan betalen.
Chris Hemsworth heeft verdomme ook een nieuwe jacuzzi nodig. Maar nee, maar inderdaad, good call dan om Tom Holland te nemen, want dat is nog echt een heel piepjong iemand.
Ja, die werkt nog voor minimum jeugdloon.
Een habbekrat. Nou, dat zal ook wel meevallen. Maar het is leuk. Ik vind het ook een goede zet om hem, ik bedoel, financiën aside... Om gewoon een echt jong iemand te doen, want dat misten we nog. Gewoon een tiener. Dat hadden we nog niet. En dat is ook alweer leuk en herkenbaar. Wil jij nog iets kwijt over de film?
Wil ik nog iets kwijt? Nee. Ik vond de aftiteling heel mooi. Leuke animatie.
Een beetje clipart, popart dingetjes.
Ja, met de Blitzkrieg Bob van de Ramones als achtergrondmuziek. Dat deed het leuk bij mij. En verder... Deed niks specifieks te melden meer.
Ja, leuk. Ik vond de referenties naar alle andere dingen in de MCU leuk. Hoewel de film best zijn eigen ding is, was het de hele tijd van... Oh, we hebben nieuwe loot uit de Triskelion, die in Winter Soldier kapot ging. Of weet je, dit was van de Chitauri, of allemaal of dat soort dingen. Dat vind ik leuk. Dat voelt het aan alsof je in een echt universumpje zit waar je heel veel van af weet.
Ja, het is wel grappig dat ze in een film die dan... niet echt van Marvel Studios is, omdat het nog steeds bij Sony zit, dat ze daar de meeste verwijzingen naar andere Marvel Universe films in gestopt hebben.
Ja,
gewoon om echt hun stempel erop te drukken, zo van nee, dit is onze film.
Ja.
Dit mochten wij maken.
Dit voelt ook echt op alle fronten als een Marvel film. Er is gewoon geen spoortje meer te bekennen van die andere studios. Ik weet ook niet in hoeverre zij er überhaupt nog iets mee te maken hadden in de productie, maar... Ja, het is gewoon, ze zitten op die rechten en no way dat ze die ooit gaan weggeven, want ze, ja, dat is goud waard.
Nou ja, ik bedoel, zij vinden het natuurlijk ook helemaal niet erg als Spider-Man op deze manier deel uitmaakt van zo'n groot winstgevend universum. Omdat zij dan zoiets hebben van, nou oké, dat stop al die verwijzingen er maar in, dat trekt volgende keer ook weer mensen naar de bioscoop. Omdat ze dan denken, oh misschien zit Captain America er ook wel weer in.
Ach, en al die bedrijven worden toch op een gegeven moment één onder Disney, dus fuck it. Right. Nou, dat was dan de spoilercast, denk ik.
Dat denk ik ook.
U bent hierbij gespoild voor Spider-Man Homecoming. Tot de volgende keer.
Zonder Gert-Jan.
Zonder Gert-Jan, die is nog steeds op zomerreces.
Dag.
Doei.
Oké. Stay close to the ground. And stay out of trouble.
Forget the flying monster guy. There are people who handle this sort of thing.
I'm sick of him treating me like a kid all the time.
But you are a kid.
This is my chance to prove myself.
Peter, what is going on with you?
I'm really sorry. I'm so busy. I'm slammed.
Don't mess with me, because I will kill you and everybody you love.